Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij nu uit Psalm 103, het zevende vers. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Heer op ieder die hem vreest. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten, hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten, en dat wij stof van jongs af zijn geweest. Psalm 103, vers 7. Gemeente uit Gods woord zal ons worden gelezen en gedeeld uit het heilige evangelie naar de beschrijving van Johannes. Het 21ste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 19. Johannes 21, de versen 1 tot en met 19. Maar vooraf stellen wij ons onder de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Het eerste gebod: gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Het 5e gebod, eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het 6e gebod, gij zult niet doodslaan. Het 7e gebod, gij zult niet echt breken. Het 8e gebod, gij zult niet stelen. Het 9e gebod, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het 10e gebod, gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Dan lezen we nu Johannes 21, de eerste 19 versen. Na deze openbaarde Jezus zichzelf wederom aan de discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich al dus. Er waren tezamen Simon Petrus en Thomas, gezegd Didymus, en Nathanael, die van Cana in Galilea was, en de zonen van Zebedeus, en 2 anderen van zijn discipelen. Simon Petrus zei tot hen, ik ga vissen. Zij zeiden tot hem, wij gaan ook met u. Zij gingen uit en traden terstond in het schip. En in die nacht vingen zij niets. En als het nu morgenstond geworden was, stond Jezus op de oever. Doch de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zei tot hen, kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? Zij antwoordden hem, nee. En hij zei tot hen, werp het net aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. Zij wierpen het dan en konden het niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. De discipel dan, welke Jezus lief had, zei tot Petrus, het is de Heere. Simon Petrus dan, horende dat het de Heere was, omgorde het opperkleed, want hij was naakt, en wierp zichzelf in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet ver van het land, maar omtrent 200 ellen, slepende het net met de vissen. Als zij dan aan het land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur liggen en vis daarop liggen en brood. Jezus zei tot hen, breng van de vissen die ge nu gevangen hebt. Simon Petrus ging op en trok het net op het land vol grote vissen tot 153. En hoewel er zoveel waren, zo scheurde het net niet. Jezus zei tot hen, kom herwaarts, houd het middagmaal. En niemand van de discipelen durfde hem vragen, wie zijt gij? Wetende dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun, en de vis desgelijks. Dit was nu de derde maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is, nadat hij van de doden opgewekt was. Toen ze dan het middagmaal gehouden hadden, zei Jezus tot Simon Petrus, Simon, Jona's zoon, hebt gij mij liever dan deze? Hij zei tot hem, ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zei tot hem, wijd mijn lammeren. Hij zei wederom tot hem ten tweede male, Simon, Jona's zoon, hebt gij mij lief? Hij zei tot hem, ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zei tot hem, hoed mijn schapen. Hij zei tot hem ten derde male, Simon, Jona's zoon, hebt gij mij lief? Petrus werd bedroefd, omdat hij ten derde male tot hem zei, hebt gij mij lief? En zei tot hem, Heere, gij weet alle dingen, gij weet dat ik u lief heb. Jezus zei tot hem, wijd mijn schapen. Voorwaar, voorwaar zeg ik u, toen gij jonger waart, gordet gij uzelf en wandelde al waar gij wilde, maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult ge uw handen uitstrekken, en een ander zal u gorden en brengen waar gij niet wilt. En dit zei hij, betekenende met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. En dit gesproken hebbende, zei hij tot hem, volg mij.
Wij gaan zingen uit Psalm 119 en dan de versen 85, 87 en 88. O Heer, sla toch op mijn geschrei uw oog, wil naar uw woord mijn geest verstandig maken. Kom mij te hulp, mijn ziel die u verbijt, heeft uw bevel met lust en liefde ontvangen en gun leven aan mijn ziel. Dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Stier mij in rechte sporen. Psalm 119, vers 85, 87, 88. En inmiddels wordt er gecollecteerd voor de Diaconiekerk en Kerkbouwfonds. Gemeente, met Gods hulp bedienen we het woord uit Johannes 21, de versen 15 tot en met 17. Johannes 21, vers 15 tot en met 17. Toen zij dan het middagmaal gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, Jona's zoon, hebt gij mij liever dan deze? Hij zeide tot hem: Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem: Wijd mijn lammeren. Hij zeide wederom tot hem ten tweede male: Simon, Jona's zoon, hebt gij mij lief? Hij zeide tot hem: Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem: Hoed mijn schapen. Hij zeide tot hem ten derde male: Simon, Jona's zoon, hebt gij mij lief? Petrus werd bedroefd, omdat hij ten derde male tot hem zeide: Hebt gij mij lief? En zeide tot hem: Heere, gij weet alle dingen, gij weet dat ik u lief heb. Jezus zeide tot hem: Wijd mijn schapen. Het herstel van Petrus aan de zee van Tiberias. De tijd wanneer dit herstel plaatsvindt. De wijze waarop dit herstel plaatsvindt. En het doel waartoe dit herstel plaatsvindt. Dus het herstel van Petrus aan de zee van Tiberias. Hij wordt hersteld in zijn ambt. De tijd wanneer. De wijze waarop. En het doel waartoe dit herstel plaatsvindt. Dat zijn onze drie gedachten. Gemeente, Johannes beschrijft de verschijning van de Heere aan de zee van Tiberias. Dat hebben we vorige week gehoord. Dat Johannes het mocht zeggen, die vreemdeling daar aan de oever, op de oever. Het is de Heere. En toen is Petrus overboord gestapt en hij is naar de Heere toegegaan. En toen zijn ze daar aan land gekomen bij hem, hè, na het beproeven en het komen van de Heere, ook het herkennen van de Heere. En dan mogen die zeven discipelen, vijf discipelen weten we wie het waren, twee zijn het, zijn onbekend. Die zeven discipelen, die mogen daar hun Heere ontmoeten in de kracht van zijn opstanding. Daar aan het oever, aan de oever van de zee van Tiberias. En ze mogen ook toegerust worden tot het ambt waartoe de Heere hen heeft afgezonderd. En nu komt er een hele persoonlijke, ja, toespitsing. Nu gaat het vanmorgen, jongens en meisjes, vooral over één discipel, één apostel. Het gaat over Petrus, Simon Petrus. Hij wordt hersteld in zijn ambt in het openbaar. Petrus, die de Heere Jezus had verlogen tot drie keer toe, hij wordt hier tot drie keer toe in zijn ambt, in zijn apostelambt hersteld. Dat was ook nodig. Eerst de tijd wanneer dit herstel plaatsvindt. Dan kunnen we van zeggen, dat was na de verschijning van de Heere en ook aan de maaltijd bij de Heere. Toen zij dan het middagmaal gehouden hadden, zien we dat staan in onze tekst, vers 15. Dat was de tijd wanneer de Heere Jezus, waarop de Heere Jezus Petrus ging herstellen in zijn ambt. Simon Petrus had toch het initiatief genomen. Simon Petrus had toch gezegd: ik ga vissen. En toen zijn ze toch dat visserscheepje daar bij Capernaum ingestapt. Dat was toch het idee van Petrus. Samen met die zes anderen, Simon Petrus zeide: ik ga vissen, en die anderen gingen mee met Simon Petrus. En wat moet Simon Petrus en wat moeten die andere discipelen dan in die nacht gaan leren? En in die nacht vingen ze niets. En dan staat daar die vreemdeling aan de oever, die ze niet herkennen eerst. En die geeft een opdracht, weet je het nog? Werp uw net aan de rechterzijde en gij zult vangen. En als dan dat net zo vol met vissen is, ja, dan wordt dat oog van Johannes geopend en zegt hij: het is de Heere. En Simon Petrus, ik zei het al, hij stapt overboord naar de Heere Jezus toe, als eerste bij hem. En hij sleept later ook het net aan het land. We lezen dat in vers 11. Steeds lees je over Simon Petrus. Simon Petrus die zegt, ik ga vissen. Simon Petrus die dat scheepje uitstapt naar het land en zijn heren ontmoet. Simon Petrus die dat net aan het land sleept. Petrus is daar weer bezig. Petrus is daar weer, je zou zeggen, in zijn voortrekkersrol. Maar nu moet hij die les gaan leren. Simon Petrus. En gemeente, Petrus, hè, de Heere Jezus is al eerder aan Petrus verschenen. Wanneer? Ja, op de morgen van Pasen. En wat er tussen de Heere en Simon Petrus is besproken, daar is een sluier overheen gevallen. We weten alleen dat ze elkaar gesproken hebben, dat Jezus, dat de Heere Simon Petrus heeft ontmoet. En ja, op het einde van de dag zeggen de discipelen, de Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. Hij is van Cephas gezien, schrijft Paulus later, van Petrus. En op de avond van Pasen, Johannes 20, dan zit ook Simon Petrus bij die discipelen als de Heere Jezus komt. En later, een week na Pasen, als Thomas er ook bij is, daar was ook Simon Petrus bij. En hier voor de vierde keer aan de zee van Tiberias verschijnt de Heere ook aan zijn discipelen, waaronder Simon Petrus. Dus gemeente, nu bij de vierde keer dat Simon Petrus de Heere Jezus ontmoet, herstelt de Heere Jezus hem in zijn apostelambt. Bij het kolenvuur. Ze zagen een kolenvuur liggen. Ze zagen een kolenvuur branden en vis daarop liggen. En ze zien brood. Een kolenvuur. Zou Petrus niet gedacht hebben aan dat andere kolenvuur? Daar lees je over bij zijn verloochening, hè? Dan stond hij zich te warmen bij dat vuur. En hier een kolenvuur. En bij dat kolenvuur gaat de Heere Jezus zijn discipel herstellen. Wat een herinnering moet dat voor Petrus geweest zijn. Maar wat een wonder, een zaligmaker die herstelt en niet verwerpt. En dan gaat de Heere zo lieflijk met Petrus handelen. Want nu zou de Heere Jezus hem kunnen verwerpen als apostel en zeggen, Petrus, u kan ik niet meer gebruiken in mijn dienst. Die anderen die mogen verder, maar u mag niet meer verder in mijn dienst. Maar het is een zaligmaker die hier herstelt, die herstelt en niet verwerpt. En dan is er nog iets. Al die discipelen die krijgen zo hun eigen behandeling. Ze waren allemaal weer anders, dat hebben we de achterliggende weken ook al gehoord. Ik las in een preek van dominee F. Bakker over deze geschiedenis. Hij zegt, de Heere handelt met ieder van zijn volk alsof hij maar één kind had. De Heere handelt met ieder van zijn volk alsof hij maar één kind had. Hij handelt met ieder één apart. Hij geeft voor ieder zo de eigen weg, de hele persoonlijke weg en leiding. En hier bij Simon Petrus, eerst persoonlijk hersteld en daarna ambtelijk. Ja, dat is ook belangrijk, hè? Want het moet goed komen, persoonlijk tussen de Heere en ons hart. En daarna pas ambtelijk. En dat persoonlijke, dat is voor ons allemaal belangrijk. Het allerbelangrijkste. Want we zijn allemaal op weg en reis naar die grote eeuwigheid. En dat weten we allemaal. We moeten eens gaan sterven. En we zien dat in de gemeente, soms heel dichtbij. Maar hoe kunnen wij dan sterven? En hoe is het nu op reis naar de eeuwigheid? Mijn ziel, doorziet uw lot, toch uw lot. Hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? Dus wanneer gaat de Heere Jezus Petrus nu herstellen in zijn ambt? Dat doet hij naast de verschijning van de Heere. En nu komt ook de maaltijd aan de maaltijd van de Heere. Toen ze dan het middagmaal gehouden hadden. De Heere Jezus heeft zijn discipelen aan de maaltijd genodigd. Ze hebben aan de maaltijd gezeten een paar weken geleden aan de paasmaaltijd. En toen moest de Heere Jezus nog gaan sterven. Nu is hij gestorven, begraven, maar ook opgestaan uit de dood. En hier mogen ze samen de middagmaaltijd of de ochtendmaaltijd gebruiken aan de zee van Tiberias. En tussen die paasmaaltijd in Jeruzalem en hier, die maaltijd aan de zee van Tiberias, ligt dat lijden, sterven, begraven worden en de opstanding van de Heere Jezus. O, de Heere Jezus stond toen nog voor zijn lijden, nu staat hij hier voor hen en nu zit hij hier bij hen in de kracht van zijn opstanding. Nu mogen de discipelen hem ontmoeten als de levende Heere. Nu mogen ze hem ontmoeten als die Heere die voor hen de prijs heeft betaald. En die prijs ook toerekent in hun leven en in hun hart. Nu mogen ze hier bij elkaar zitten in de gemeenschap aan hun Heere. Want we lezen, en niemand van de discipelen die durfde hem vragen, wie zijt gij, wetende dat het de Heere was. O, ze hoefden dat ook niet meer te vragen, want ze wisten het. Dit is hun opgestane Heere die opgewekt is uit de doden. En ze hebben daar iets van mogen ervaren. En hoe dat precies in hun hart geweest is, daar zwijgt de Bijbel over. Maar ze hebben toch iets mogen ervaren. Die verhouding met God is hersteld door de prijs die de Heere Jezus Christus voor ons heeft betaald. Waren ze daar eerst nog zo blind voor Goede Vrijdag en Pasen. Maar hier is het licht gevallen op dat werk van de Heere Jezus Christus. Zo zie je toch dat er een opwas is, ook in de genade en in de kennis van die Heere en Zaligmaker. Om hem nu te kennen in zijn lijden, maar om nu hem ook te kennen in zijn opstanding en uit de doden. Dan mag er toch licht vallen op dat lijden. Dan hebben ze in die wonden en in die littekenen de vastheid van hun zaligheid mogen lezen. Ik voor u, mijn discipelen hier aan de zee van Tiberias, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En daar hebben ze iets van mogen proeven en smaken, ook in die maaltijd aan de zee. En gemeente, dan komt er die ambtelijke herstelling voor Petrus alleen. En die anderen, die moeten erbij zijn. Waarom, jongens en meisjes, waarom zou de Heere Jezus dat nu niet zo even met Petrus alleen hebben kunnen doen? Nee, Petrus die had gezondigd en daar wisten de anderen van. Hij had daar in de zaal van Caiaphas zijn meester afgezworen. En gezegd, ik ken hem niet. Lees het maar, ook in Johannes 18, daar staat het. Ik ken de mens niet. En de discipelen, hè, ze hebben daar niet allemaal bij gestaan. Maar we weten, Johannes die was daar ook in die zaal van Caiaphas. En dat is bekend geworden wat Petrus heeft gedaan. En ze zijn daar getuigen van geweest. Ze zijn oorgetuigen en soms ook ooggetuigen geweest. En nu is Thomas hierbij en Nathanael en Jacobus en Johannes en nog twee anderen. En nu gaat de Heere Jezus dat niet met Petrus apart doen. Hij zegt niet, Petrus kom eens even mee en dan een paar meter verderop, nu heb ik nog even wat tegen je te zeggen. Nee, terwijl Jacobus en Johannes en Thomas en Nathanael en die twee anderen meeluisteren. Dat kan niet even in een hoek, want deze ergernis is openbaar. Ze weten ervan. En nu moet het in het openbaar weer worden hersteld. Calvijn zegt dat is nodig voor Petrus. Maar het is ook nodig voor de hoorders. Als Petrus straks als apostel uitgaat, moet niemand meer denken, ja, wat was dat nu eigenlijk met Petrus? En klopt dat wel dat hij een apostel is? En je moet toch eigenlijk een beetje met die man oppassen, want ja, wat er precies gebeurd is, maar hij schijnt toch, je u begrijpt het wel, gemeente. Dat zou niet goed zijn. Dat zou de zaak van de voortgang van Gods koninkrijk verstoren. En daarom in het openbaar moet het goed komen tussen de Heer en Petrus, ook ambtelijk. En gemeente, zo gaat de Heere Jezus Petrus herstellen. En dan aan het einde van het eerste punt goed bedenken, gemeente. Eerst persoonlijk, dat is het belangrijkste. En daarna ook het ambtelijke, dat is niet minder belangrijk, want de Heere is een God van orde. En zitten we nu hier, gemeente, zo samen, jongens en meisjes, jongeren, volwassenen en ouderen, met die vraag in ons hart. Hoe wordt die scheiding nu met God opgeheven? Hoe kan het nu goed komen tussen God en mijn ziel? En is daar misschien ook het verlangen naar om daar meer onderwijs over te ontvangen, kinderen des Heren? Dan moet je maar vragen om onderwijs van die levende Heren. Opdat hij zijn werk zou willen openbaren door zijn woord en door zijn geest in je hart. Maar ook nader zou willen verklaren wat het hem nu heeft gekost om die doodschuldige mensen vrij te kopen van schuld en van straf. En ze een recht te geven op het eeuwige leven. Onderwijs van die levende Here die daar zit aan de zee van Tiberias. En die hen verschijnt in de kracht van zijn opstanding. En die vrede door zijn bloed hen wil toepassen. Door zijn werk. We gaan naar het tweede punt. De wijze waarop dit herstel plaatsvindt. Dus nu gaan we eens kijken. Hoe heeft de Heere Jezus Petrus nu in zijn ambt hersteld? Zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, Jona's zoon, hebt gij mij liever dan deze? Bij het tweede punt, jongens en meisjes, gaan we kijken naar die eerste vraag en het antwoord, die tweede vraag en die derde vraag en dat antwoord. Dus eerst die eerste vraag en dat antwoord. Dat staat in vers 15. Dus de Heere Jezus zei tot Simon Petrus, de Heere Jezus begint. Hij neemt het woord. Alles gaat hier uit van de Heere Jezus. Hij beproeft, hij komt, hij staat daar aan die oever. Hij zorgt voor alles, voor dat middagmaal. En hij neemt de leiding om nu die zaak van Petrus aan de orde te stellen. Zeide Jezus tot Simon Petrus. En dan komen er drie vragen, drie antwoorden en drie opdrachten. Nu gaan we naar het eerste kijken. Simon, Jona's zoon. Waarom zegt de Heere Jezus nu Simon? Dat was zijn gewone naam. Je zou ook kunnen zeggen, zijn eerste naam waar die mee geboren was, Simon, zijn oude naam. Eigenlijk is dat heel verootmoedigend voor Petrus. De Heere Jezus zegt niet hier Petrus, maar hij zegt Simon, Jona's zoon. Je bent gewoon Simon, de zoon van Jona, die daar ergens in Galilea geboren bent. Niet Petrus, dat was zijn ambtsnaam, zou je kunnen zeggen. Want ik zeg u, gij zijt Petrus en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Dat was zijn, de naam waarin hij als het ware als apostel naar voren zou mogen komen. Eigenlijk heeft hij die naam Petrus verzondigd. En daarom Simon, Jona's zoon. Het is ook een herinnering aan die eerste ontmoeting. Blader maar even terug in het Johannes-evangelie. Johannes 1, vers 43. Daar staat het. En hij leidde hem, Simon, tot Jezus. En Jezus zeide tot hem, hem aanziende: gij zijt Simon, de zoon van Jona. En gij zult genaamd worden Cephas, het welk overgezet wordt Petrus. Gij zijt Simon, de zoon van Jona.
Het was de allereerste keer dat de Heer tegen Petrus iets zei. Simon, gij zijt Simon, de zoon van Jona. Dat is toch ook eigenlijk weer een herinnering. En het is ook heel duidelijk. Want de Heer bedoelt nu hier even niet Thomas of Nathanael of Johannes of Jacobus. Nee, Simon. Tegen jou heb ik wat te zeggen. Simon, zoon van Jona, jou bedoel ik. Hebt gij mij liever dan deze? Hebt u mij meer lief dan die andere 6 discipelen die daar ook bij dat kolenvuurtje zitten? Dat heb je toch gezegd, Simon? Een paar weken geleden. Alvast zouden ze allen aan u geërgerd worden. Ik geen zins, ik niet. En ik ben bereid om met u in de gevangenis te gaan en in de dood te gaan. En ik zal mijn leven voor u zetten. Simon, hoe zit dat nu? Heb je mij liever dan deze? En dan gebruikt de Heere Jezus een heel sterk woord voor liefde. Agapao. En agapao, dat woord voor liefde, dat is een heel sterk woord. Dat is een hele sterke, innige, standvastige liefde. De innigste liefde die er bestaat. Heb je mij lief? Agapao. En dan zegt Simon, Petrus zeide tot hem, ja Heere, gij weet dat ik u lief heb. Dan gebruikt Petrus een ander woord voor liefde. Dan gebruikt Petrus het woord, in het Grieks is dat phileo. En phileo, dat is eigenlijk een zwakkere vorm van liefde. Je zou zeggen, je houdt van iemand. Ja Heere, u weet toch dat ik van u houd. Petrus durft niet te zeggen, Heere, ik heb u lief met die innige, sterke liefde. Nee, u weet toch dat ik van u houd. Kanttekening 22 schrijft zo heel treffend. U weet, al is het dat het belijden uit zwakheid heeft opgehouden in mijn mond, toch mijn liefde tot u niet is opgehouden in mijn hart. In mijn mond is die belijdenis opgehouden. Maar mijn liefde in het hart is er nog steeds. U weet het toch, liever dan deze. Wat stond hij hoog, hè? Ik ben meer dan die andere apostelen, dan die andere discipelen. En hij heeft zijn meester verloochend. Wat stond Petrus hoog? Wat viel Petrus diep? Ik las in een preek van dominee Lamijn over dit gedeelte. Hij zegt, die oude mens had de nieuwe mens onderdrukt. Die oude mens had de nieuwe mens onderdrukt. En toch had de Heer, was die liefde gebleven. Dat lag echt niet aan Petrus. Want Petrus had het zwaar verzondigd. Maar dat was nu voor vanwege die trouw van de Heer. We hebben in de Lijdensweken een preek gehoord en de Heere omkerende zag Petrus aan. Daar lag het, omdat de Heere zich omkerende Petrus aanzag. Daarom is Petrus niet weggegaan. Maar omdat er uiteindelijk die liefdeband bleef van de kant van God, van de kant van de Heere Jezus Christus, vanwege die trouw des Heeren. Omdat de Heere Jezus heeft gezegd, Simon, Simon, de Satan heeft u zeer begeerd, ulieden, jullie allemaal te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En toen er daar in de zaal van Caiaphas, dan stonden er eigenlijk twee te zweren. In de zaal van Caiaphas stond Petrus zijn meester af te zweren. En in die zaal van Caiaphas stond Christus trouw te zweren. Dat is het wonder. En daarom, Simon, Jona's zoon, hebt gij mij nu liever dan deze? Wat een verootmoedigende les. Je bent niet beter, je stond zo hoog met jezelf. En heb jij nu nog die innige sterke liefde, agapao? Dat durft Peter eens niet te zeggen. Gij weet dat ik u lief heb, phileo. Gij weet dat ik van u houd. Zo gaat de Heere ontdekken. Dat doet de Heere nog steeds, hè? Ook in het leven van zijn kinderen, die vernederende en die verootmoedigende lessen. Dan komt de tweede vraag, vers 16. Hij zeide wederom tot hem ten tweede male: Simon, Jona's zoon, hebt gij mij lief? Hij zeide wederom ten tweede male. Hij zei weer een tweede keer. Het staat er behoorlijk sterk uitgedrukt in het Grieks. Weer een tweede keer. Waarom? Ja, Petrus had drie keer gezegd: ik ken de mens niet. De eerste keer, de tweede keer, de derde keer. En nu de tweede keer zegt de Heere weer tot Petrus: Simon, Jona's zoon, weer die oude naam. Je bent gewoon de zoon van Jona. Dat is jouw afkomst. En je bent en je blijft een zondaar, Simon, zoon van Jona. En daarom ook niet hier de naam Petrus. Maar gewoon Simon, hebt gij mij lief? Nu staat het er heel kort. Nu niet meer hebt gij mij liever dan deze, maar hebt gij mij lief? Hebt u, heb jij mij lief, Simon, zoon van Jona? Het is goed dat u nu niet meer boven die andere discipelen staat. Die les heb je nu geleerd, Peter, maar hebt gij mij lief? Heb jij mij nu nog wel lief? En dan gebruikt de Heere Jezus weer dat hele sterke woord agapao. Heb jij mij nu wel lief, Simon, zoon van Jona, met die sterke liefde? Hoe is dat nu in jouw hart? Nu gaat het niet meer om die anderen. Nu gaat het om jou. Hebt gij mij lief? Dat is een hele ontdekkende vraag voor Simon, de zoon van Jona. En hij, Petrus, zeide tot hem: ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. En dan gebruikt Petrus weer dat zwakkere woord, phileo. Heere, u weet dat ik van u houd. Dat weet u toch? Dat is een ontdekkende vraag. En hier gaat bij die tweede vraag de ontdekking nog dieper. Hebt gij mij lief? Is er bij u nog wel liefde, Simon, zoon van Jona? En wat moet Petrus dan met zijn armoede openbaar komen als hij tot twee keer niet kan zeggen: ja, Heere, agapao, ik heb u met die sterke innige liefde, heb ik u lief. Nee, die hoge liefde, daar durft hij niet meer bij te komen en aan te komen. Daar durf ik tegenover u niet van te spreken, Heere. Maar als het dan gaat over dat phileo, als het dan gaat over dat houden van, ja, ik verlang naar u, want dan is er toch iets in het hart van Simon, de zoon van Jona, daar aan de zee van Tiberias. Heere, tot wie zal ik dan anders heen gaan, want gij hebt de woorden des eeuwigen levens. O, en dan durf ik niet meer te zeggen, agapao, die sterke liefde, maar ik houd van u. Dan is er toch nog wel die band met u, hebt gij mij lief? En gemeente, nu komt het ook tot ons in de prediking van het woord, die vraag. Dan zegt de Heere in de preek van morgen tegen jou, jongen, meisje, tegen jou, jongeren in de gemeente, tegen u, volwassenen, ouderen, wie we ook zijn, hier of thuis, heb jij mij lief? Hebt u mij lief? En dat is niet een oppervlakkige vraag. Zoals we heel makkelijk kunnen zeggen, nou ja, natuurlijk heb ik de Heere Jezus lief en ik houd van hem en ik wil hem volgen. Maar dat is een hele diepe vraag, gemeente. Hebt gij mij lief? Wat houdt dat nu in, de liefde tot de Heere Jezus? Ik heb daar van de week over nagedacht in de voorbereiding van de preek. En naar gezocht en toen vond ik in de boekenkast een boekje. Daar stond op. Over de oprechte liefde tot de Heere Jezus. Dat is een boekje van Jacobus Koelman, een van onze oudvaders. En dan gaat Koelman in dat boekje over de oprechte liefde tot de Heere Jezus iets schrijven. En dan gaat hij iets zeggen, ja, wat hoort er nu bij die liefde tot de Heere Jezus? Nou, dan zal ik het wat samenvatten wat ik erin gelezen heb. Hij zegt, dan ga je de zonde haten. En dan vlucht je van de zonde weg, dat is liefde tot de Heere Jezus. Dan ga je de Heere Jezus zo hoog achten om zijn persoon wie hij is. Je krijgt hem lief omdat je hem nodig hebt in zijn werk, in wat hij deed en wat hij doet. Hij zegt, dan ga je de toevlucht nemen, dan ga je vluchten tot de Heere Jezus. Omdat je zo weet dat je zonder hem niet zalig kunt worden. Dan wil je bij de Heere Jezus zijn, zegt Koelman, hier op de aarde. En straks eeuwig bij hem in de hemel. Het is mij goed nabij hem te wezen. Koelman zegt, dan wil je ook graag onder de inzettingen van Jezus komen. In de kerk. En waar er over hem gesproken wordt, zijn inzettingen. Dan wil je zijn geboden bewaren, dat is liefde tot de Heere Jezus. Dan wil je je kruis opnemen. Dan wil je aan hem denken en over hem spreken. Want, zegt Koelman, hij is de allerschoonste. De allerheiligste. De allerwijste. De allerrijkste. De allergrootste. Dat is nu iets van die liefde tot de Heere Jezus. Dat is niet oppervlakkig, dat voelen we allemaal wel aan. Maar die liefde, die oprechte liefde tot de Heere Jezus, dat doet de zonde haten, dat doet van de zonde wegvluchten. Dat doet over de zonde walgen. Maar dat doet ook de Heere Jezus Christus nodig krijgen. En hoe blind je dan ook bent, maar dan komen er toch de uitgangen naar die Heere Jezus Christus om door hem gezaligd te worden. En door hem vernieuwd te worden, verlost te worden, bekeerd te worden. Hebt gij mij lief? En nu heeft de Heere Jezus zich voor Petrus tot in de dood overgegeven. Maar hij is ook opgewekt tot zijn rechtvaardigmaking. Wat is nu uw liefde, Petrus? Tegenover mijn liefde. En als nu de Heere Jezus zegt, Petrus, heb je mij nu lief met die sterke liefde? Dan verschrompelt Simon, de zoon van Jona, helemaal. Dan zegt die Heere, u weet dat ik van u houd, maar aan die hoge liefde, daar kom ik niet toe. Want als je nu gaat zien in dat, als je nu je eigen liefde gaat zien in die liefde tot de Heere Jezus, dan blijft er van die liefde van mij tot hem eigenlijk niets meer over. Dan is het, ja, alleen die liefde van hem tot mij, dat is zo groot en zo rijk. En dan moet hij eigenlijk hier leren, die liefde die komt nu alleen maar van de kant van de Heere Jezus Christus. En uiteindelijk mijn liefde tot hem. Ach, wat is dat in het licht van zijn liefde. Ik kan hem eigenlijk niets teruggeven. Gij weet dat ik van u houd, maar verder kom ik niet. Want het is uw liefde alleen, Heere Jezus, die zo groot is, die zo sterk is, vlammen des Heren. En dan komt de derde vraag. 17. Hij zeide tot hem ten derde malen. Ja, jongens en meisjes, want hij had 3 keer de Heere Jezus verloochend. En nu gaat de Heere Jezus het voor de 3de keer zeggen. Kanttekening 24 zegt 3 keer verloochend. En 3 keer trekt hij de belijdenis uit hem. Simon, Jona's zoon, hebt gij mij lief? En weet je wat er nu heel opmerkelijk is? Nu gebruikt de Heere Jezus voor de 3de keer niet het woord agapao, die sterke liefde. Maar nu daalt de Heere Jezus af en nu zegt hij, Simon, zoon van Jona, houd je nog wel van mij, Phileo? En nu gaat hij eigenlijk afdalen naar het niveau van Petrus. Nu heeft Petrus 2 keer gezegd, u weet dat ik van u houd. En nu gaat de Heere Jezus ten derde malen zeggen, Petrus, en is dat nu wel waar? Houd je nog wel van mij, Simon, Jonas zoon? En dan begrijp je dat hier staat, Petrus werd bedroefd, omdat hij de 3e keer tot hem zei, hebt gij mij lief? Petrus werd bedroefd, omdat de Heere de 3e keer zei, hou je nog wel van mij? Dat zwakkere woord. Twijfelt de Heere daar nu ook nog aan? En dan zegt Petrus, Heere, gij weet alle dingen. En u weet dat ik toch van u houd. Dat ik u lief heb. Nee, dat agapao, daar spreek ik niet over. Maar dat filio, dat is er toch, Heere, dat weet u toch. Niets is er toch, o Heere Jezus Christus, voor uw alwetendheid bedekt. Dat is toch uw eigen werk. Zie je dat Petrus helemaal aan de grond komt, gemeente? Zie je dat de Heere nu altijd gaat ontdekken? Dat is liefdevol, hè, ontdekken. Want die grote herder doet dat. Maar het is wel heel zielsvernederend. Phileo, houd je nog wel van mij? Petrus, is er nog wel wat tussen ons? Dan hebben we het wel eens over armmakende en ontledigende genade. Maar dat gebeurt nu hier bij Simon Petrus aan de zee van Tiberias. Genade die een mens arm maakt. En genade die een mens helemaal leeg maakt. Ontledigende genade. Daar kent het schijnchristendom niks van, maar Gods kinderen die leren dat. Armmakende, ontledigende genade. En dan mag Petrus een beroep doen op die alwetendheid. Ben je daar ook wel eens blij mee geweest? We hopen daar vanavond in de preekbespreking nog wel over verder over na te denken. Maar er zijn mensen die zijn wel eens blij met Gods alwetendheid. Of ben je er alleen nog maar bang van? Heere, u weet alle dingen. U bent Gods zoon, u weet hoe het is. Die filio, die zwakke liefde. En zo legt Petrus het hart open voor de Heere Jezus. We gaan er samen van zingen. Uit Psalm 139. Niets is o opper majesteit bedekt voor uw alwetendheid. Maar ook het 14e vers zingen we dan. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heer. Psalm 139 vers 1 en 14. het herstel van Petrus aan de zee van Tiberias. De tijd wanneer? Nou, we hebben gezien na de verschijning van de Heere en aan de maaltijd van de Heere. De wijze waarop dit herstel plaatsvindt. Drie vragen, drie antwoorden. En nu het laatste, het doel waartoe dit herstel plaatsvindt. Want dan krijgt Petrus drie opdrachten. Drie vragen, drie antwoorden, drie opdrachten. In vers 15, wijd mijn lammeren. Vers 16, hoed mijn schapen. Vers 17, wijd mijn schapen. Petrus, nu mag je voor de kudde gaan zorgen, man. Wat bedoelt de Heere Jezus nu met lammeren en schapen? Kanttekening 23, heel leerzaam. De hele kudde van Christus. Die beide woorden, lammeren en schapen, betekenen hetzelfde, zeggen onze kanttekenaren. Het zijn allemaal lidmaten van Christus' kerk. Hij moet die lammeren en die schapen gaan weiden. Ik zend u als schapen in het midden van de wolven. En als lammeren in het midden van de wolven, zegt de Heere Jezus. Dus al Gods kinderen zijn die lammeren en die schapen. Die moet jij nu gaan weiden en gaan hoeden, Petrus. Maar, zegt de kanttekenaar, ook heel leerzaam, er is ook wat onderscheid tussen de kudde van Christus. Er is wat verschil, lammeren. En dan zeggen ze, dat zijn de tere christenen. En de schapen die zijn wat sterker in het geloof. En dan verwijzen ze naar Jesaja 40 vers 11. Hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen en de zogenen zal hij zachtjes leiden. Nou, de verschillende leden van Christus kerk. Laat ik maar zeggen, de kleinen in de genade en de wat meer geoefenden in het geloof. Nou, dat is toch heel bijbels. En dan moet Petrus ze weiden en hoeden. Weiden, dat is van voeding voorzien, voedsel geven die schapen. En hoeden, dat is beschermen, besturen, leiden, waken. Je zou zeggen de totale zorg van de herder voor zijn schapen. Nou, en dat moet je nu gaan doen, Simon, zoon van Jona, Petrus. En die anderen ook hier aan de zee. En al die mensen in mijn kerk die ik ga roepen om dat werk te doen. Apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. Wijd mijn schaap, wijd mijn lammeren, hoed mijn schapen, wijd mijn schapen. De gehele kudde van Christus wijden. Zij die van nature leeuwen en beren waren, zegt Calvijn, die worden nu tam gemaakt. Zijn we al tam gemaakt, gemeente? Zijn we al in die kudde van Christus ingelijfd? Zijn we al een schaap, ja een lammetje, van die kudde van de Heere Jezus Christus? En er is ook verschil. Er zijn toch standen in het geloofsleven? De lammeren, de kleinen in de genade, die zwakken in het geloof en die schapen die wat meer geoefend zijn in de genade en die wat sterkere geloofsoefeningen hebben ontvangen. Die lammeren die moeten opwassen tot schapen, opgroeien en die schapen die moeten ook van voedsel worden voorzien en verder geleid worden. Mijn lammeren, zegt de Heere Jezus. Mijn schapen, ze zijn van Christus, ze zijn niet van Petrus, ze zijn niet van Nathanael, ze zijn niet van welke apostel of profeet of evangelist of herder en leraar dan ook. Het zijn mijn schapen en jullie mogen er een poosje voor zorgen en zorg nu goed voor die kudde. Voor die hele kudde van mij, zegt de Heere Jezus. En denk dan aan die lammeren van de kudde en denk dan ook aan die schapen van die kudde. En daarom staat er in het bevestigingsformulier voor de predikant, heb Christus lief en wijd zijn schapen. Dat is de opdracht die de Heer ook op mijn schouders heeft gelegd. En dat kan ik ook in eigen kracht niet. Om nu de kudde van God te wijden, maar ook om nu rekening te houden met de lammeren en met de schapen. Wijd ze en hoed ze en wijd ze. En dat is de opdracht die de Heere geeft, ook in de ambtelijke dienst of in de voorbereiding tot de ambtelijke dienst. Ook onze broeders studenten in ons midden, Dat is de opdracht ook voor onze ambtsdragers, de ouderlingen en de diakenen en de andere ambten. Om voor die kudde van God te zorgen in het regeren, in het onderwijzen, in het verzorgen van die kudde. Ja, ieder zo op de eigen plaats of als evangelist. Weiden, hoeden, weiden. En heeft Petrus dat gedaan? Ik dacht het wel, gemeente, dat heeft Petrus gedaan, hè? Dan zie je toch Petrus daar op de Pinksterdag, dan heeft hij die lammetjes gewijd. Want daar op de Pinksterdag, dan staan daar mensen, wat zullen we doen, mannen, broeders? En dan gaat Petrus die lammeren weiden en dan zegt hij, bekeert u en eigenlijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. He, die mensen die doorstoken, verslagen worden in het hart. Heeft hij die schapen niet gewijd toen Petrus rondreisde en in Lida en in Joppe kwam? En daar vond hij toch de discipelen en hij heeft hen daar onderwezen. En hij heeft die schapen daar gewijd, Handelingen 9. Heeft hij die schapen niet gewijd in het huis van Cornelius in Caesarea, Handelingen 10. Heeft hij de kudde niet gehoed? Als Petrus een vooraanstaande plaats ook op de apostelvergadering in Jeruzalem inneemt. En daar van die wijze woorden spreekt, Handelingen 15. Daar heeft de Heere dat gegeven aan Petrus. Weiden, hoeden, weiden, wijd de kudde Gods. En ga dan die zendbrieven van Petrus maar eens nalezen. 1 Petrus en 2 Petrus. En dan mag hij die mede-ouderling, dan mag hij oproepen als een mede-ouderling. Wij te kudde Gods, dan staat hij er niet boven. Dan zegt hij, ik ben zo'n mede-ouderling. En dan mogen we samen jullie daar in Pontus en in Galatië, in Cappadocië, in Azië en Bithynië. Dan mogen we samen die kudde Gods weiden. En dan mag hij die lammeren weiden. En als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar die redelijke onvervalste melk, opdat ge door dezelfde mocht opwassen. Dan mag hij die schapen weiden en dan mag hij zeggen, u dan die gelooft is hij, Jezus Christus, dierbaar. Dan mag hij zeggen dat dierbare bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, dat is de enige grond van ons leven. Dan mag hij zo ook in de praktijk van het leven die schapen weiden, die kudde hoeden en aan die lammeren van de kudde ook gedenken in wijsheid en in voorzichtigheid. En dan hopen we daar vanavond, als de Heer het geeft, nog wel wat meer over te zeggen. Over dat weiden van Christus schapen, ook door Petrus, naar aanleiding van een tekst uit de eerste Petrusbrief. En dan is het, wijd mijn schapen, wijd mijn lammeren en hoed mijn schapen. En dan is er voor ieder lammetje van de kudde voedsel. En dan is er voor ieder schaap van de kudde voedsel. En dan zal hun niets ontbreken. En dan is het maar goed dat de grote herder der schapen in de hemel waakt en zorgt. Maar hij geeft van die onderherders, hier Petrus, maar ook die anderen, die dan die kudde mogen hoeden en mogen leiden en mogen weiden. Weet je wat daarvoor belangrijk is? Dat die herders mogen weten, zelf een lam, zelf een schaap te zijn. Want dan kun je de kudde Gods eigenlijk pas echt weiden. En daarom moest Petrus en daarom moet iedere ambtsdrager, wie het dan ook is, van die verootmoedigende, vernederende, vleeskruisigende lessen leren, opdat ze de lammeren kunnen weiden, de schapen kunnen hoeden en de schapen kunnen weiden. Petrus wordt hersteld. Ik las bij dominee Lamijn, hij zegt, Petrus werd geëxamineerd aan de zee van Tiberias. Geëxamineerd. Hij kreeg een examen. Er zijn jongeren die doen van het jaar examen. schriftelijk, mondeling. Hier was er maar één vraag op het examen. Hebt gij mij lief? En dat is eigenlijk ook de enige vraag van morgen. Heb jij de Heere Jezus lief? Hebt u de Heere Jezus lief? Die vraag moet je neerleggen voor de alwetende God. Hebt gij mij lief? En wat is daarop ons antwoord? Amen. Laten we eindigen met gebed. Heere, dat deze vraag ons in de nood van ons leven bij u zou brengen, alwetende Heere, die eenmaal Petrus heeft ondervraagd en geëxamineerd. Het is de allerbelangrijkste vraag in leven en in sterven, of er nu een band is tussen ons en de Heere Jezus Christus. Heere, wilt u uw woord zegenen? Helpt u onze broeder vanmiddag in de leesdienst, ons in de klassesgemeente in bediening van woord en sacrament, en vanavond het zestal doopouders hier brengen, Heere, en de kinderen. En mag dan de heilige doop plaatsvinden. En mag het zijn tot uw eer, tot onze troost en tot stichting van de gemeente. En geef ons een gezegende zondag. Om Jezus wil. Amen. Psalm 79, vers 7 is de slotzang. Zo zullen wij, de schapen uwer weiden, in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden. Psalm 79, vers 7. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.